Het is goed om een keer weer in het zuiden te zijn, broers en zussen. Alleen het weer is mooier in Groningen. Ja. Elke keer als ik over de Maas rijd, gaat meestal de zon schijnen, maar nou was het precies andersom. Het is fijn om hier te zijn, om de gemeente te mogen dienen. En ik hoop dat de komende maanden dus meer te gaan doen. Miel zei er al iets over. Volgende week zondag treed ik af als voorganger in Groningen. Week erop neem ik afscheid van de gemeente. Als je de Bijbel wonen, dan moet je zich maar even bij mij melden. Krijgt hij wel een kaart van me. Goh, Johan en jullie komen met z'n tweeën wel. Leuk. Dus Kobi en ik zitten ook in een veranderingsproces. Het is de zoveelste keer in ons leven. Want met God blijf je avonturen houden. En de gemeente, dat is een fantastisch iets. Ik heb dat een keer halverwege mijn christenleven ontdekt. Een collega van mij, Wichel de Boer, die zei, ik ben één keer bekeerd tot de Heer en een tijd later tot de gemeente. Nou, zoiets heb ik zelf ook meegemaakt. En ik heb gezien hoe geweldig, belangrijk en goed en mooi de gemeente van Jezus is. Maar als je in de Bijbel gaat zoeken naar een hoofdstuk van hoe moet zo'n gemeente nou daaruit zien, hoe moet dat nou functioneren, hoe moet dat georganiseerd zijn, hoe moet dat geleid worden, nou, dat hoofdstuk bestaat niet in de Bijbel. Dat is lastig, want wij zouden dat graag willen hebben natuurlijk. Dan kunnen we gewoon opzoeken van, nou kijk, je moet dat zo en zo, zo doen. En nou, dan hebben we het kanten klaar en dan krijg je een organisatie. Dan krijg je geen organisme meer, dan leeft het niet meer. Ik noem dat vaak de technocratie. En technocratie maakt dingen kapot. Een landsregering maakt dat kapot, dat zien we ook wel in Nederland. Maar ook gemeentes maakt dat kapot. Zodat we alles volgens de regeltjes gaan doen. En God is een levende God. En God heeft wel duidelijk gemaakt hoe hij de gemeente wil hebben. Hij doet dat door een aantal metaforen in de Bijbel te spreken. Een metafoor is een vergelijking met iets wat we gewoon in ons dagelijks leven meemaken. En de metafoor van de gemeente is bijvoorbeeld, heel vaak in de Bijbel, dat is het lichaam. We zijn het lichaam van Christus. En de betekenis is van, nou, we zijn allemaal verschillend. We zijn arm of been of oog of oor. Maar we zijn wel een eenheid. We zijn heel. En het hoofd, de Heer Jezus Christus, stuurt dat lichaam aan via de geledingen. Dat zijn de leiders van de gemeente. Een ander beeld is het beeld van de kudde. Wordt in de Rooms-Katholieke Kerk nogal veel gebruikt, sterk benadrukt. Dat is hiërarchisch. Dan heb je de opperherder, dat is de Heer Jezus, de grote herder van de schapen. En wij zijn de schapen en daaronder zijn onderherders aangesteld. Een beeld wat waarschijnlijk ook wel vaak gebruikt wordt, is het beeld, de metafoor van het gebouw of van de tempel. Waarin Jezus het fundament is, of de hoeksteen. Wij zijn de levende bouwstenen en God geeft kundige bouwmeesters om die gemeente op te bouwen op dat fundament, Jezus Christus, zegt Paulus. Maar als we het hebben over de gemeente als bruid, en daar wil ik het vanmorgen over hebben, dan vinden we dat wat lastig. Want opeens ga je dan andere woorden gebruiken. Dan heb je het niet meer over bouwen en organiseren en leiding geven, al dat soort mannelijke dingen. Maar dan wordt het een beetje vrouwelijk. Dan gaat het over liefde en vreugde en intimiteit en genegenheid en schoonheid. En daarom wordt er waarschijnlijk door mannen weinig over gepreekt. Want ja, we zijn geen vrouw. En ja, hoe moet je dat dan ervaren? Dus, maar toch is het een heel belangrijk item, de gemeente als bruid. En dat heeft alles te maken met de emotionele kant van ons wezen. God heeft ons gemaakt met een ratio. En dat zit aan je linkerkant van je brein. En met de emotiekant, dat zit aan de andere kant van je brein. Je brein bestaat uit twee delen, als je dat wist. En die moeten met elkaar in balans zijn. We moeten zowel rationeel zijn, we moeten ook emotioneel zijn. Ik ben zelf opgevoed van emoties, mochten niet. Grote jongens huilen niet toen ik klein was. En later toen ik in de kerk zat van gevoelens, dat is mystiek en dat doen we niet aan. En dat betekent dat een heleboel kerken, en ik zie dat ook bij ons in de ABC-gemeentes, rationeel zijn ingevoerd. De theologie begint de hoofdtoon te voeren. Maar God zoekt geen theologen. Ik bedoel, het is niet de bedoeling dat u allemaal zoveel bijbelkennis hebt en zoveel kerkgeschiedenis en zoveel dogmatiek kent. Dat is allemaal heel belangrijk hoor. En ik heb er zelf in gestudeerd en ik vind het heel mooi. Maar dat zoekt God niet. Wat zoekt God wel? God zoekt aanbidders. God zoekt aanbidders. En dat staat, een heleboel in de tekst in de Bijbel, maar in de geschiedenis van Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de put, in Johannes 4... Dan komt die vrouw bij hem en dan vraagt ze aan de Heer Jezus, waar moet je nou God aanbidden? Moet je dat doen hier op die berg Gerizim? Of moet je, zoals jullie Joden zeggen, naar Jeruzalem gaan? Nou, het antwoord is duidelijk. De Joden hebben gelijk. Je moet het in Jeruzalem doen. Ze vraagt religiositeit. Ze vraagt, hoe kunnen we nou het beste God dienen? Hoe kunnen we nou het beste kerk zijn, zouden we vandaag vragen. En God zegt dan, of de Heer Jezus zegt dan, in Johannes 4, vers 23. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. En de Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. In de eerste plaats ziet u dat er staat in geest en in waarheid. Daar heb je dus de waarheid, dat is je linkerkant van je brein. En de geest, dat is de relationele kant. We zijn verbonden met God door onze geest, met zijn geest. En dat moet in balans zijn, want God, de Heer Jezus, die zoeken aanbidders die God aanbidden, zowel relationeel als emotioneel. Als je een klein beetje weet hoe een mens in elkaar zit, dan... En dat zul je voor jezelf, omdat we allemaal mensen zijn, absoluut begrijpen. We reageren altijd emotioneel op nieuwe dingen. Er gebeurt iets in je leven en je reageert emotioneel op. Je ontmoet een nieuw persoon, je geeft hem een hand. En je eerste reactie is emotioneel, een leuke vent. Of het is dat voor een man of een vrouw, weet je. Het is altijd emotioneel, niet rationeel. En zo zitten wij ook als mensen in elkaar. Dus emoties, dus de brein... En de gehechtheid met mensen, dus de eerste plaats is dat we dat emotioneel vastpakken. En dan gaan we pas rationeel dingen bedenken. Nou, God wil dat we aanbidden in geest en in waarheid. En God zoekt zulke aanbidders. Nou, dus dat woord aanbidders, dat hebben wij ook vertheologiseerd. We hebben daar een theologie van gemaakt. We hebben daar een geestelijk sausje over gegoten. We hebben net een aanbiddingsdienst gehad. En de vraag is, heeft u werkelijk aanbeden in geest en in waarheid? Heeft u uw verstand erbij gebruikt, maar heeft u ook met uw hart naar God zich uitgestrekt? Want God zoekt zulke aanbidders. Het woord aanbidder, vroeger zei mijn oma altijd, als een van mijn nichtjes verkering had, oh, je hebt een aanbidder. Ik weet niet of dat nog in Limburg hier wordt gebruikt, in Groningen hoor ik het woord nooit meer. Maar een aanbidder hebben is dat je een minnaar hebt, iemand die helemaal voor je gaat. En God zoekt dus minnaars. God zoekt aanbidders. God kijkt als ware hier vanmorgen in de zaal en denkt, wie aanbidt me nou echt? Wie houdt er nou ontzettend veel van? Wie is helemaal gepassioneerd van mij? Dat is wat de Heer God zoekt. God zoekt geen theologen. God zoekt aanbidders. En aanbidden is God op een intense manier benaderen vanuit een gepassioneerd hart. Dat is aanbidding. Dat is ook weer zo'n rationele zin, hè, dit. Ja. Maar proef het. Het gaat erom dat je dat ervaart, dat ik gepassioneerd voor God ben. Jullie zijn allemaal wel eens een keer verliefd geweest, misschien ben je dat op dit moment nog wel. Nou, dat is aanbidding. Dat je helemaal voor de Heer wil gaan. Nou, God wil dus geen religie, maar relaties. En dat bouw je niet op door je verstand of door je prestaties, maar door hartsverbondenheid. Als je een relatie met een persoon, met een mens wil hebben, dan heb je hartsrelatie nodig. Als we een relatie met de Heere God willen hebben, met de Heere Jezus, dan hebben we een hartsrelatie nodig. Weet je, en als we religieus zijn, dan gaat er iets mis in ons leven. Dat mooi voorbeeld in Israël. Israël was uitermate religieus. Ze hadden een tempeldienst, in de Bijbel stond exact hoe je die tempeldienst moest vormgeven. Tot in de puntjes, in de details staat het erin. Dat deden ze ook, af en toe ook niet, maar ze deden het ook wel. En God zegt op een gegeven moment, ik heb het helemaal gehad met jullie. Al dat gejammer van die gitaren en die harpen en die citers en al dat gepaat. Ik zoek jullie hart, want jullie hart is ver van mij. En uiteindelijk betekent dat ze in ballingschap worden gebracht. Dat de vijand komt en ze overweldigt en Jeruzalem wordt verwoest. En de vrouwen worden verkracht en de jonge mannen worden gedood. En het is één grote ellende. En wat doe je dan als je in zo'n misère bent? Nou, dat lezen we in Klaagliederen wat ze doen. Daar staat in Klaagliederen 3:40. Laten we ons leven onderzoeken en doorvorsen. Laten we terugkeren naar de Heer. Dus beste broers en zus, welke problemen je op dit moment ook hebt, wat het ook mogen zijn, ga terug naar God. Ga niet zeggen van, nou, dat komt hierdoor, dat komt daardoor, dat komt door die persoon, die heeft me verkeerd behandeld en daar heb ik problemen mee, of ik ben ziek, weet je, ga terug naar de Heer. Doorzoek je hart. Is je hart gericht op God? Ben je een aanbidder? Want dat is wat God zoekt. God zoekt niet dat jij gelijk krijgt. God zoekt een aanbidder. Dus we moeten terugkeren tot de Heer. Nou, dat is een element wat je in een evangelische kerk steeds weer terugkrijgt, de bekering. Je moet je bekeren. In de reformatorische zeggen hebben ze het over dagelijkse bekering. Dat is ook wel nodig, denk ik. Nou, bekering. Wat is dat? En werkt dat mee dat we Gods hart willen ontdekken? Ik zal jullie een aantal secundaire motivaties voor bekering noemen. Ik noem ze secundair, omdat ze wel helemaal bijbels en helemaal juist zijn en waar. En ik zal ook altijd zelf prediken, ook in allerlei kerken. Maar ze beklijven niet bij mensen. We vallen zo weer terug. Drie zal ik te noemen. Eerst is het angst voor het oordeel. We preken van, beste mensen, het gaat mis als je je niet bekeert. En Judas staat, ontferm u over wie twijfelen en let anderen door hen aan het vuur te ontrukken. Er komt een vuur, er komt de hel. De hel is een zekerheid. Wil je uit de hel komen, moet je je bekeren. Dat is helemaal waar. En dat doen mensen dan ook. Mensen bekeren zich. En vervolgens, na verloop van tijd, vallen ze weer terug. Tweede secundaire motivatie is het missen van de zegen. Als je je niet bekeert, mis je de zegen van God. Mis je de opwekking. En Hebreeën zegt, blijf juist volharden. Want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat beloofd is. Nou, wil je ontvangen wat beloofd is, moet je je bekeren, moet je volharden. En we doen dat dan ook. We zeggen, ja, maar we willen natuurlijk die zegen van God ervaren. Ook als gemeente, en we bekeren ons en we richten ons op God. Maar na verloop van tijd worden we lauw. Derde is ontmaskering en schaamte. Jezus zegt Openbaringen 16, vers 15, ik kom onverwacht als een dief. Gelukkig is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt. Hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen. Weet je, stel je voor dat de Heer Jezus vanmiddag terugkomt, of misschien tijdens deze dienst, en alles wordt openbaar wat je ooit gedaan en gedacht hebt. Wat doe je dan? Alles wordt openbaar. Al jouw denken, al jouw handelingen. Nou, ik denk dat een aantal van jullie heel hard de deur uitlopen. Ik heb wel eens gelezen van dat als mensen in de dood of sterven en ze komen bij God en ze mogen bij de Heer komen, dat ze soms knetterhard de hel in rennen. Gewoon omdat ze niet zichtbaar willen hebben wat ze allemaal fout hebben gedaan. Dus mensen, bekeer je, want dan wordt het bedekt met het bloed en wordt het weggedaan. Motivatie om je te bekeren. Maar ook dat werkt maar tijdelijk. Er is iets wat overheersend is. De hoogste motivatie heb ik er genoemd. God wil ons als bruid. En dat gaat zo diep. Als we dat gaan begrijpen. Sommigen van jullie zijn bruid geweest ooit in je leven. Of misschien word je het binnenkort wel. Weet je dan, ik heb een dochter die is binnenkort bruid. En die is helemaal gepassioneerd van de vriend, van de verloofde. En als ik dat zie, denk ik, nou ja, oké. Maar het is goed. Weet je, dat is ook wat. Als we zo gepassioneerd zijn van de Heer Jezus. Dat is goed. Dan is er eigenlijk geen probleem meer in je leven. Dan verdampen alle problemen. We hebben net nog gezongen. Ik weet niet of je. Hè, als we in uw licht komen, nou, dan verdwijnt alles. Dan blijft Hij alleen maar over. Maar goed, hoe doet God dat? Want God wil ons als bruid, een reine, heilige bruid. Nou, dat zijn we dus niet. Misschien een enkeling uitgezonderd, maar dat geloof ik trouwens niet in. We zijn het niet. Hoe doet de Heer Jezus dat nou als hij terugkomt? Want al die gemeentes, ik ken behoorlijk een aantal gemeentes, daar zie ik overal zonde en tekortkomingen en boosheid en lauwheid en allemaal verkeerde dingen. Hoe maakt de Heer Jezus al die mensen tot zijn bruid? Mooi voorbeeld in het Oude Testament. Ik neem Hosea. Hosea, profeet van God, die moet duidelijk gaan maken van hoe de relatie tussen God en zijn volk Israël is. En Hosea moet dat duidelijk maken door te trouwen met een, zoals dat in Hosea 1 staat, een ontuchtige vrouw. En eigenlijk staat er in het Hebreeuws zona, dat betekent eigenlijk een vrije vrouw. Een vrouw die zelf keuzes kan maken, die niet onder het gezag van een man staat. Nou, die vrouwen hadden meestal in die tijd maar één optie voor een beroep, dat was prostituee, dus daarom die ontuchtige vrouw. Dus Hosea vraagt haar ten huwelijk en zij mag besluiten of ze het wel of niet doet. En dat is een beeld van God met zijn volk. Israël mag besluiten om te trouwen met de Heer. God die nodigt het volk uit. En Israël mag ja of nee zeggen. Ze zeggen ja. Hosea trouwt met die vrouw. Ze krijgen twee kinderen met bijzondere namen. Daar ga ik er nou maar even niet op in. En na verloop van tijd wordt die vrouw ontrouw. Ze loopt overspelig andere minnaars na. En die fêteren haar met sieraden, met parfums en met mooie feesten. En ze loopt bij Hosea vandaan. Zo is Israël bij God vandaan gelopen. Wat doet de Heere God? De Heere God is dus een gescheiden man. Ik weet niet of sommigen van jullie gescheiden. God kent de pijn
van verlating. Onze eigen gemeente Groningen maakt de laatste tijd een hele golf van echtscheidingen mee. En ik zie de pijn bij mensen. Dat is zo verschrikkelijk. God is ook een gescheiden man. En dan zegt God, ik maak haar weg onbegaanbaar, Hosea 2 vers 5. Ik zal een einde maken aan haar plezier, haar partijtjes en godsdienstige feestdagen. Ik stop het. Dan gaan we verder in vers 13. Ik zal dat ook op het scherm. Staat, dan zegt God, ik zal haar straffen voor de feesten die ze aan de Baals wijden. En waarop ze hun offers bracht. Uitgedost met ringen en halssieraden liep ze achter haar minnaars aan. Maar mij vergat ze, spreekt de Heer. Dus God gaat haar straffen. Logisch toch? Ze is overspelig geweest. Ze is weggelopen bij God. En God gaat haar straffen. En dan krijg je een hele omslag in de tekst. Daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken. Daar zal ik haar wijngaarden aan haar teruggeven. Het Achordal maak ik tot een poort van hoop. En ze zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd. Als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. Dan op die dag, spreekt de Heer, zul je zeggen, je bent mijn man. En daarbij is geen wanklank meer te horen. Een paar teksten verder. Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken. Ik zal je hecht aan mij verbinden. Door liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn. Want ik beloof je trouw. En jij zult de Heer toegewijd zijn. En mijn vraag is dan, van hoe weet de Heere God zo zeker dat deze overspelige vrouw helemaal voor God zal gaan? Dat Israël helemaal aan God toegewijd zal zijn. Of laten we het maar naar de gemeente brengen, dat de gemeente helemaal aan de Heere Jezus toegewijd zal zijn. Want nu zijn we een heleboel toegewijd aan onszelf of aan andere zaken. Hoe weet God dat zo zeker? Dat weet God zo zeker, omdat hij onze schepper is. Hij heeft ons gemaakt. God weet wat jouw diepste verlangen is. Dat is een verlangen dat is zo diep dat je het soms zelf niet eens weet. Maar als dat verlangen zal worden bevredigd, dan zou je daar je hele leven voor willen geven. En God weet wat dat is in je hart. En wat doet God? God die deelt zijn leven met ons. God openbaart zijn heerlijkheid aan ons. Dat is de meest krachtige manier om ons te bewegen, om ons helemaal toe te wijden aan de Heer. Want God heeft jou gekozen. God heeft Israël ook gekozen. Jeremia staat in 3 vers 14. Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd. Ik heb voor jou gekozen. Net zoals de Heer Jezus voor ons gekozen is. De Heer God, die houdt van zoveel van mensen dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zoveel houdt hij van jou. Dat is onvoorstelbaar, want we houden soms niet eens van onszelf. We hebben problemen met ons eigen leven. We zouden ander leven willen hebben. We zouden er anders uit willen zien. We zouden andere relaties willen hebben. Weet ik wat we allemaal anders zouden willen. Maar God kiest voor jou. En de Heer Jezus is naar de aarde gekomen. Hij verliet de hemel omdat hij voor ons koos. Evangelische hebben dat zoiets van, ja, ik heb voor de Heer Jezus gekozen. Daar, toen en dan ben ik neergeknield, heb ik mijn hand opgestoken of ik ben naar voren gekomen. Weet je, jij was nooit tot bekering gekomen als de Heer Jezus zich niet ontfermd had over jou. Als hij niet gedacht, ik kies jou. Zoals hij zegt tegen Israël, ik trouw met jou, ik ben je man Israël. En daarom hebben we visie voor Israël. Niet omdat Israël nou zo goed doet hier op deze aarde, maar gewoon omdat God voor Israël gekozen heeft. En omdat de Heer Jezus voor de gemeente heeft gekozen, naar de aarde is gekomen. Hij heeft zich aan ons gehecht door zijn dood. Daarmee is het te vergelijken met Adam en Eva. Adam, die was alleen, dat was niet goed in het paradijs. Was het enige wat niet goed was in het paradijs. Verder was het perfect, maar het is niet goed dat de mens alleen is. Mens heeft behoefte aan andere mensen om zich heen. En hoe krijgt Adam zijn vrouw? Nou, God brengt Adam in een zeer diepe slaap. Hij kon niet doodgaan, want de dood is een gevolg van de zonde, maar het is te vergelijken met de dood. En vanuit die doodslaap wordt de vrouw geformeerd uit zijn zij. Hoe heeft de Heer Jezus Christus zijn vrouw, de gemeente, verworven? Door zijn dood. En uit zijn zij, waar bloed en water uitkwam, zijn wij geboren. Hij heeft voor ons gekozen. Hij heeft ons verwekt als ware. Dus het is goed dat we dat begrijpen, dat als we het hebben over de gemeente als bruid, dat de Heer Jezus Christus die keus heeft gemaakt voor ons. Misschien hebben wij het idee, ja, we moeten die keus voor hem maken. We zijn bruid van Christus, we moeten er wat aan doen of zo. Nee, hij heeft voor ons gekozen. En daarom zegt Efeze 5, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, maar zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn. En dit mysterie is groot, en het betrekt het op Christus en op de kerk, op de gemeente. Weet je, de Heer Jezus heeft zijn vader verlaten. Zie je deze tekst? Het is ook een huwelijkstekst hoor, maar je kan, het is uiteindelijk wat Paulus zegt, ik betrek het op Christus en op de gemeente. De Heer Jezus heeft zijn vader verlaten. Hij heeft zich aan ons gehecht door zijn leven te geven. Door ons in zijn dood te verwekken. En nu wachten we op de eenwording. We zullen tot één vlees zijn, tot één lichaam. Dat betekent dat wij uitkijken naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Om hem te ontmoeten. En om zijn heerlijkheid te zien. Als de Heer Jezus nu terug zou komen en zijn heerlijkheid ten volle zou geopenbaard zijn, dan zouden we maar één ding willen bij hem zijn. Dan worden we zo overweldigd door die heerlijkheid en die liefde en die blijdschap en die vreugde en de intimiteit en de warmte en de grootheid die afstraalt. Dan zeg je, ik wil maar één ding, ik wil bij Jezus zijn. En dat is denk ik het antwoord waarop zegt, waarom ziet God het zitten om met ons te trouwen? Omdat hij gelooft in zichzelf. Niet in ons. Ik bedoel, als ik naar mezelf kijk, dan denk ik van, ben ik waardig om een bruid van Christus te zijn, om daar deel van uit te maken? Het antwoord is nee. Maar hij maakt me waardig. En hij brengt me verder. En zo wendt God ons hart door openbaring. Daarom wil ik iets gaan zeggen over dat hart van de bruidegom. Ik wil er drie dingen over zeggen. In de eerste plaats, het is een hart vol genade. In Judas 1, vers 24 staat, God kan ervoor zorgen dat u niet struikelt. Hij kan u zo ver brengen dat u zonder gebreken en vol blijdschap voor zijn schitterende troon komt te staan. God kan dat voor zorgen. Dat kun je zelf niet, dat kunnen de oudsten niet, dat kan Miel niet, dat kan ik niet, dat kan niemand. Maar God kan ervoor zorgen dat je zonder gebreken en vol blijdschap voor zijn schitterende troon komt te staan. Dus niet door de straf mis te lopen of de zegen te missen of door schaamte dat je te bekeren, maar door een hart dat vol verlangen is naar Jezus. En dat geeft een overstelpende vreugde. Weet je, God is nooit verbaasd of teleurgesteld of verward door ons falen om heilig te leven. Dat is een hele belangrijke zin. God is nooit verbaasd, teleurgesteld of verward door ons falen om heilig te leven. Heb je dat ook wel eens als je gefaald hebt als christen en je baalt van jezelf en denk je, nou, ik zie het ook helemaal niet meer zitten met mezelf. En Heer, wat moet je met mij? Ik bedoel, er klopt helemaal niks van mijn leven. Dit is niet wat u bedoeld heeft. Ik ben een zondaar en ik weet dat in mij, dat wil zeggen, in mijn vlees geen goed woont. Dat soort teksten die Paulus ook uitspreekt. Maar God is helemaal niet verbaasd of teleurgesteld of die denkt van, nou heb ik het gehad met hem. Nee, God ziet jou zitten. God is een genade God. Je mag uit die genade leven, uit die vergeving van je zonde. Een voorbeeldje Petrus. Petrus is natuurlijk wel een geweldige godsman. En Petrus is echt een man die denkt, ik ga voor die Jezus. Al zal ik ervoor moeten sterven. Heer, ik zal u nooit verloochenen. Dat stelletje hier, die andere 11 discipelen, nou ja, daar weet ik het niet helemaal van. Maar ik nooit. Ik zal u nooit verloochenen. Dan zegt Jezus tegen Petrus, voordat de haan kraait, heb je me 3 keer verloochend. Ik nooit, Heer, ik nooit. En die doet het wel. Weet je, we zijn soms zo trots. We zijn zo ontzettend goed evangelisch. We hebben wedergeboren, we zijn gedoopt, we zitten lid van de kerk, we zijn actief in het koninkrijk. Bij ons is het wel goed. Heer, ik u verloochenen? Ja, voordat het morgen is, heb je me 3 keer verloochend. Psalm 103 zegt, zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt, zo zorgt de Heer voor wie ontzag voor hem hebben. Hij kent ons en hij weet dat wij beperkt zijn. We kunnen het helemaal niet. En wat vraagt God? Ontzag voor hem. Heb ontzag voor de Heer. En leef voor zijn aangezicht. Dus het is de genade van het hart van Jezus waardoor we kunnen leven. Het is, weet je, ook genade. Ik vind altijd het probleem met al die theologische termen, dat we daar een theologie aan vasthangen. En dat helemaal kunnen verwoorden. Maar dat genade is leven. Leven ondanks je falen. Mag je doorgaan. Dus je hebt gezondigd. Rap jezelf wel op, ga weer verder, want God houdt van je. En God heeft een plan met je leven. Tweede, dus Jezus kijkt vol vreugde uit naar de bruiloft. Nou, wij soms niet. Als, ik zeg wel eens tegen mensen, nou, ik denk dat de Heer gauw terugkomt. Misschien wel over een paar jaar. En dan zeggen mensen, nou, dat hoeft voor mij even niet. Ik bedoel, daar schrikken we wat van, dat hoeft niet. Ik bedoel, ik vind het leven ook wel aardig hier. Maar Jezus kijkt wel vol vreugde uit naar de bruiloft. Hij wil jou zo ontzettend graag ontmoeten. Hij heeft het kruis verdragen en de schande niet geacht, omdat hij keek naar de beloning, naar wat er voor hem lag. En vlak voor zijn sterven, een paar dagen voor zijn kruisiging, vertelt hij een gelijkenis. En dat is deze gelijkenis, Matteüs 22, vers 2 en 3. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsmaal gaf voor zijn zoon. Weet je, kan je het voorstellen? De Heer Jezus weet dat hij gaat sterven. En dan gaat hij een verhaal vertellen over een bruiloft. Waar hij zelf de hoofdrol in speelt. Dat is de Heer. Hij kijkt uit naar de bruiloft. En jullie zijn ook allemaal uitgenodigd. In Openbaringen 19 vers 9 staat: gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. Je bent gelukkig. Nou, dat is een emotie. Ben je blij nou? Jullie kijken allemaal van strak. Ben je gelukkig? Wel, dat is toch fantastisch. Jullie vieren regelmatig het avondmaal. En dat kijkt ook uit naar dat moment. Want Jezus zegt in Lucas 22, 18 staat dat. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is. Even duidelijk maken. Het Pesachmaaltijdfeest had 4 drinkbekers. En bij de derde drinkbeker stelt de Heer Jezus het avondmaal in. En dan zegt hij, ik drink die vierde beker niet. Want die ga ik pas drinken als ik gekomen ben op dat bruiloftsmaal. Dus elke keer als je het avondmaal viert en dat slokje wijn neemt, dan mag je weten, ja, maar dit slokje wijn, dat gaat straks helemaal in vervulling. Als straks Jezus terugkomt en wij dat bruiloftsfeest gaan vieren. Dus we kijken elke keer weer terug heen naar dat bruiloftsfeest. Dus dat is het tweede. Vol vreugde kijkt Jezus uit naar de bruiloft. De derde is, hij heeft een hart vol blijdschap over ons. Psalm 149 staat, ja, de Heer vindt vreugde in zijn volk. Dus dan moet je even een plaatje proberen te krijgen. Dat zit ook in je rechter hersenhelft, in je brein. Van het plaatje is van, de Heer Jezus zit op de troon. In de majesteit en glorie. Het is daar perfect, het is daar mooi en de engelen zingen. En hij kijkt vanmorgen hier naar deze zaal. En er komt een grote glimlach op zijn gezicht. Hé, zie je die broer, die zoon, die dochter van me? Fantastisch, daar geniet ik van. Kan je dat voorstellen dat de Heer Jezus met een glimlach op zijn gezicht naar jou kijkt? Naar de gemeente kijkt? Hij heeft een hart vol blijdschap over ons. In Zefanja staat het zo mooi. Ik vind het een hele mooie tekst. Vers 17. Daar staat, de Heer, uw God, is bij u. Hij is een held die u verlost. Hij zal opgetogen van blijdschap over u zijn. Hij zal u liefhebben en u niet beschuldigen. Hij zal over u juichen met een lied van vreugde. We hebben net liederen gezongen voor de Heer, maar de Heer zingt ook liederen over jou en over de gemeente. Ik bedoel, als je verliefd bent, dan maak je gekke liedjes voor je vriendin. Ik heb hele gekke liedjes gemaakt, maar die zal ik niet vertellen. Want die zijn voor een ander bespottelijk. Maar weet je, ergens willen we onze harts liefde uitdrukken. En dat doet de Heer Jezus ook. Want hij houdt zo ontzettend veel van. Hij is vol vreugde over ons. Goddelijke emotie. En als wij dat gaan beseffen, als je gaat beseffen dat God over jou glimlacht, dat hij trots op je is, dan kan je het leven aan. Groeiende vreugde door hem steeds beter te leren kennen. Als vreugde in je leven groeit, als vreugde tot volmaaktheid komt in je leven, heb je geen enkel probleem meer. Nou, ik denk dat de meeste van jullie wel ergens een probleem hebben. Misschien financieel, misschien met de relatie, weet ik veel wat. Maar als de vreugde van Jezus ten volle in je openbaar is, heb je geen enkel probleem meer. Dus, mensen die pastoraat doen, zorg dat de vreugde ontstaat in de levens van mensen. Psalm 16, vers 11 zegt David, u wijst mij de weg naar het leven, overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een liefelijke plek aan uw zijde. Dat is wat we nodig hebben. Weet je, we zijn niet religieus. We spelen geen kerk, misschien wel op de goede Bijbelse manier. Wat we willen is een ontmoeting met de levende Heer die van ons houdt en die de vreugde in ons hart plant. En hij verlangt naar ons. Nou, hoe is het dan met ons verlangen naar hem, naar de bruidegom? Door Gods verlangen wordt ons verlangen gewekt namelijk. Als we dat gaan begrijpen, als we begrijpen dat God vol vreugde over jou is, van jou houdt, en gedachten van warmte en genegenheid koestert over jou. Ja, en dat ondanks je falen en je struikelen. Hè? Weet je, ik vergelijk het wel eens met kinderen, met hele kleine kinderen. Als een babytje geboren wordt, dan vinden we het allemaal hartstikke lief. Dan genieten we van en dan staan we over die wieg, dan staan we heel trots als grootvader te kijken en zo. Maar wat doet zo'n kind? Nou, die blert als hij honger heeft en die poept zijn luiers vol en die moeten dan weer schoongemaakt worden. En dat, wat is er eigenlijk voor lol aan? En toch houden we van zo'n kind. En dan worden ze wat groter en dan zitten ze aan tafel in de kinderstoel en dan willen ze zelf een eten in de mond stoppen. En ongeveer de helft gaat ernaast. En dus daarna moet je grote schoonmaak houden. En we vinden het fantastisch. Waarom? Kan je een beetje begrijpen waarom de Heere God zo ontzettend veel van je houdt? Als je faalt en struikelt en stomme dingen doet en het totaal niet haalt en onbekwaam bent en weet ik veel wat allemaal. Hij blijft van je houden. Dus dat maakt het verlangen. In Hooglied staat een hele mooie tekst, die moet je eigenlijk uit je hoofd gaan leren. Hooglied 7 vers 10. Ik ben van mijn liefste en zijn verlangen gaat naar mij uit. Dus als het moeilijk is in je leven, deze tekst citeren we. Ik ben van mijn liefste en zijn verlangen gaat naar mij uit. En dat is niet alleen als je het goed doet. Dat is altijd. Wat je ook aan emoties hebt, misschien voel je je depressief, misschien heb je andere problemen. Maar jij bent van je liefste en zijn verlangen gaat naar jou uit. En dan de vraag natuurlijk van, ja, waarom al die ellende in mijn leven? Waarom al die beproevingen? Nou, de Bijbel zegt dat komt door jezelf hoor. En God laat ze toe om jou te vormen. Want we zijn in deze aardse periode, dus tot de wederkomst, ja, worden we beproefd om, ja, om al die barrières weg te halen. Zodat ons hart helemaal bij hem is. In Hosea hebben we net gelezen dat Hosea, of dat de Heere God zijn volk naar de woestijn voert. En dat het in het dal van Achor, dat is het doodsdal, daar werd Achan gestenigd. Daar eindigde voor Achan de ingang naar het beloofde land. En dat wordt nou een poort van de hoop. Mogen we verder. Dus God gaat die barrières in ons wegbreken. Petrus schrijft, besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. En dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. De tijd van het oordeel is aangebroken. Als je het journaal kijkt, dan denk je, nou, wanneer begint de volgende wereldoorlog? En die zal ook wel binnenkort eens een keer beginnen, denk ik. De tijd van het oordeel is aangebroken en God gebruikt al die oordelen om mensen tot zich te trekken. Dat je tegen de Heere God zegt, Heere God, er is maar één ding wat belangrijk is. En al die ellende, al die miserie in mijn leven, maar ook in de wereldgeschiedenis, dat bent u. De tijd van het oordeel is aan begonnen en het begint bij de gemeente. Dus heel veel mensen die zeggen, ja, binnenkort kan Jezus terugkomen. Dan krijgen we de opname van de gemeente. Nou, dat zou mooi zijn, dan hebben we al die ellende niet meer. Maar het begint een stukje oordeel bij de gemeente, een stukje loutering. Te kijken waar je hart is. Houd je vol? Zal je het volhouden? Blijf je vasthouden aan de Heer Jezus Christus? Want we worden niet met de wereld veroordeeld. In Korinthe 11, 32 staat dat. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, opdat we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld. De wereld krijgt een eigen oordeel. Maar de gemeente van Jezus Christus krijgt een stukje loutering. Gewoon omdat God van ons houdt. Gods verlangen naar is om ons als bruid te nemen. Maar om eens toch maar positief weer terug te keren. Ons verlangen naar de bruidegom, dat komt door zijn fascinerende schoonheid. Hij is zo mooi, hij is zo fascinerend, dat je er nooit op uitgekeken raakt. Weet je, als je verliefd bent en je hebt nog geen verkering, en dan kijk je heel stiekem, misschien wel in de zaal, je kijkt je stiekem naar dat meisje of naar die jongen. Weet je, want je raakt er eigenlijk nooit op uitgekeken. En dat is wat Jezus, als je Jezus zou zien, je zou eigenlijk nog maar één ding willen. Altijd blijven kijken. Je ziet dat, ik wil dan een aantal voorbeelden noemen uit de Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament. Dat het niet gaat om die rationele kant, niet om wetskennis. Nee, Mozes. Mozes krijgt de wet van God op beschikking van engelen. En hij zit op die berg daar, 40 dagen lang. En God heeft hem onderwezen in al die wetten en al die regels. En hij heeft de 10 geboden heeft hij op 2 stenen tafelen gezet. En Mozes loopt naar beneden. En wat hebben ze in het dal ervan gemaakt? 1 grote zooi. Ze hebben een gouden kalf gemaakt. Want ze dachten dat hij nooit meer terug zou komen. En dan wil Mozes terug naar God. En wat zou jij doen als leider als er zo'n rommel was gemaakt? Ik denk dat ik gevraagd had, Heer, God geef me alsjeblieft een leiderschapstraining. Want hoe moet ik het beter doen? Wat moet ik nou gaan doen? Maar dat zegt Mozes niet. Mozes die zegt van, toon mij toch uw heerlijkheid. Heer, ik heb nodig dat ik uw heerlijkheid zie. En dan gaat hij weer 40 dagen die berg op. Terwijl het juist een heel gedoe heeft gegeven dat er geen leiding is in de gemeente. En hij gaat weer de berg op, want hij wil de heerlijkheid van God zien. Toon mij toch uw heerlijkheid. David, ander voorbeeld, schrijft Psalm 119 over de heerlijkheid van de wet. Je moet Psalm 119 maar eens lezen. En al die woorden die worden gebruikt om de heerlijkheid van de wet aan te schrijven. Want de wet van God is rechtvaardig en heilige goed. Die is perfect. Daar markeert helemaal niks aan. En je zou toch zeggen, als David één ding vraagt van, Heer, ik wil in uw tempel zitten en ik wil onderwezen worden in uw wet. Ik wil theologie studeren. Maar je zegt in Psalm 27, vers 4. Ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang. Wonen in het huis van de Heer. Alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen. Hem te ontmoeten in zijn tempel. Ik wil u zien, Heer. Het gaat niet om theologie. Het gaat niet om bijbelkennis. Het gaat niet om gemeenteopbouw. Het gaat om Jezus. Om hem te zien. Ander voorbeeld Paulus. Ijveraar voor God. Wat heeft hij allemaal wel niet gedaan? Hij is jaren, dagen, maanden is hij op pad geweest. Hij heeft een heleboel ontberingen geleid. Waarom? Om het evangelie te prediken, om mensen tot bekering te brengen, mensen te dopen, om gemeentes te stichten, om discipelen op te leiden, om discipelen uit te sturen. Hij heeft een fantastische bediening gehad, Paulus. En dan zegt hij tegen de Filippenzen, schrijft hij dan, Filippenzen 3 vers 8. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Zien we het een beetje van dat deze grote godsmannen het belangrijk vinden om God te zien, om Jezus te zien. Dus als ik tot de conclusie kom, als ik zeg, wat moet ik jullie nou vertellen? Nou, dan moet ik jullie gaan vertellen wat ik jullie wil aangeven is, word een student van de emoties van God. Het is goed hoor om gemeenteopbouw te doen. Ik bedoel, het is een van mijn hobby's om zo maar eens te zeggen. Ik vind het leuk om te doen. Maar het diepste gaat om... Om het zien van de Heer. De emoties, de vreugde, de liefde en de blijdschap over mij, de genade, het verlangen, al die dingen. Het probleem in het Oude Testament was die rationele benadering die door de fariseërs helemaal tot in de puntjes was geperfectioneerd. Jezus zegt ook van alles wat de fariseeën, wat de schriftgeleerden zeggen, dat moet je ook doen. Maar het gaat om de liefde. Het gaat dieper en het gaat verder. Het Oude Testament en ook de fariseërs, die hadden de bedekking over hun aangezicht. Ze zagen God niet. Maar die bedekking is door het geloof in de Heer Jezus Christus bij jullie weggenomen door de Heilige Geest. De Geest van Jezus. En we zien God. 2 Korinthe 3, 18 zegt dat. Wij alle die met een onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Dus als we door de leiding van de Heilige Geest meer van de Heer Jezus zien en meer van de Heere God. Want de Heilige Geest die neemt alles uit Jezus, verkondigt het ons. En de Heer Jezus brengt ons bij de Vader. Dan heb je meteen een mooie theologie over de drie-eenheid. En daar gaat het om. Dat we God zien, dat we God ervaren, dat er een gehechtheid ontstaat tussen jou en de Heer. En dan word je mooi. Dan word je als gemeente mooi. Dan word je een aantrekkelijke bruid. De Bijbel die eindigt met een oproep om te komen. De bruid. De gemeente heeft de genade van liefde, verlangen, vreugde en de schoonheid van de Heer ervaren. En dat wordt zichtbaar. En weet je wat je dan zegt zonder woorden? Kom. Tegen hier al die mondenaren, dat is een goede woord. En alle mensen die hier omheen wonen, en alle mensen die jou kennen. En die jouw schoonheid zien en jouw verlangen en jouw liefde voor Jezus. Zonder woorden zeg je kom. Openbaringen 22, 17, zo eindigt de Bijbel. De geest en de bruid zeggen kom. En laat wie luistert zeggen kom. Laat wie dorst heeft komen. Laat wie dat wil vrij drinken van dat water dat leven geeft. Jezus heeft gezegd, als je tot hem komt, dan zullen stromen van levend water uit je binnenste vloeien. En dat zei van de Heilige Geest. Dus we mogen dat, die liefde proeven. Maar we moeten wel komen. We moeten komen naar Jezus toe. We moeten zijn aangezicht gaan zien. Broers en zussen van de gemeente hier Roermond. Als er één gemeenteopbouwaspect is waardoor de gemeente gaat bloeien en het grote verschil gaat maken hier in de omgeving, is als jij helemaal gepassioneerd bent van de Heer Jezus. En dat kan je niet zelf. Ik kan mezelf niet oppompen, dan word ik even gepassioneerd van Jezus of zo. Dat gaat niet. Maar dat is, ja, misschien moet je de stilte gaan zoeken en zeggen, Heer, kom. Kom alsjeblieft, ik wil uw aangezicht zien. Ik wil uw heerlijkheid zien, Heer Jezus. Ik wil van u houden zoals u van mij houdt. Maar je kan het niet. Laten we wel eerlijk zijn, jullie kunnen dat niet. Ik kan het ook niet. Als hij niet komt in mijn leven, dan wordt het helemaal nooit wat. Maar hij is gekomen. Dat is het fantastische, dat we christen zijn. Hij houdt van je. God zegene jullie allen. Mag ik voor jullie bidden? Heer God, we zijn maar mensen. U weet dat we beperkt zijn. We hebben net die tekst ook gelezen. We zijn beperkt, Heer. We zijn vaak onbewust onbekwaam. Heer, maar langzamerhand worden we bewust onbekwaam. We gaan begrijpen, Heer, dat er iets moet gebeuren in ons leven wat we zelf niet kunnen. En dat is dat u in ons leven zich zo openbaart, Heer, dat u alles wordt in ons. En daar willen we om bidden. Wil ik voor deze gemeente ook om bidden, Heer, dat u het verschil gaat maken, Heer. Dat de mensen hier in de omgeving gaan zien dat u hoofd van de gemeente bent. En dat de heerlijkheid van u, Heer Jezus, in deze gemeente afdaalt. Heer, daar bidden we om. Heer, wilt u genade geven. We mogen dat bidden in uw eigen naam, de naam van Jezus. Amen.